Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 19e psalm en daarvan het 6e vers. Psalm 19, daarvan het 6e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. En wat er verder volgt in het 6e vers van de 19e psalm. Dierbaar woord zal u vanmiddag worden gelezen, het eerste Bijbelboek genaamd Genesis, daarvan het 4e hoofdstuk en wel de eerste 16 versen. Dus de schriftlezing voor deze middag vindt u opgetekend in Genesis 4, de versen 1 tot en met 16. Maar doen wij vooraf met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Genesis 4 van 1 tot en met 16. En Adam bekende Eva zijn huisvrouw. En ze werd zwanger en baarde Kaïn. En zei, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. Het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands de Heere offerbracht. En Abel die bracht ook van de eerstgeborene zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zei tot Kaïn, waarom zijt gij ontstoken? Waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, door de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel. Het geschiedde als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zei tot Kaïn, waar is Abel, uw broeder? En hij zei, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zei, wat hebt gij gedaan? Daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Kaïn zei tot de Heere, mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven wordt. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem. Ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. En ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. Het zal geschieden dat al wie mij vindt, mij zal doodslaan. Doch de Heere zei tot hem, daarom, al wie Kaïn doodslaat, zal zevenvoudig geroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heeren. Hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Tot zover de schriftlezing.
Bidden wij nu samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, u ziet van verre met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Maar u slaat ook ofschoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Heere, zoudt u ons aan de middag van uw dag die lage plaats willen schenken aan uw genade troon. Mag er iets zijn onder jongeren en ouderen van dat nederig knielen. Wij zijn van nature Adams kinderen met ijdele waan. En ook na ontvangen genade is het zo nodig. Verneder u onder de krachtige hand Gods. Zo zal Hij u verhogen te zijner tijd. Als wij in een gemeenschappelijk gebed u aanroepen om een zegen bij de prediking van uw woord, om een onverdiende maar zo noodzakelijke zegen, of u onze harten wil openen, of u onze oren wil doorboren, of vanmiddag uw woord mag zijn een reuke des levens ten leven, en niet een reuke des doods ten dode. Wij mogen opnieuw zijn samengebracht door uw hand. En Heere, dat grote doel is toch de verheerlijking van uw naam en de zaligheid van uw kerk. Want de zonen Gods vergadert zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren. Door zijn geest en woord van het begin van de wereld af tot aan de laatste dag toe. En daarom is het nog kerk. Er moeten er nog worden toegebracht tot die gemeente die zal zalig worden. Die gemeente die op grond van het offer van Christus uw Zoon zal worden bijeen vergaderd. Die heilige vergadering. Allen hun zaligheid verwachtend in Christus Jezus. Gewassen in zijn bloed en geheiligd door zijn geest. Heere, mag die gemeente vanmiddag worden uitgebreid. Wil u nog jongens en meisjes in het hart grijpen? Wil u de liefde uitstorten in het hart, ook bij jongeren? We houden het overal tegenuit. Tegen de ernstigste roepstemmen en de waarschuwingen. Tegen de lieflijkste nodigingen. Maar Heere, als uw liefde uitstort in het hart, dan gaan ze vanmiddag vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Zou u die waarachtige bekering willen werken? Het is een dubbel voorrecht als u dat jong in ons leven werkt. Als u dat werkt in onze jonge jaren, het zal ons bewaren voor de zonde. Leer u, Heere, die kinderlijke tere vrezen van uw naam in jonge harten. Maar denk ook aan de vaders en de moeders. De alleenstaande, de oude, de grijsaards, grijs geworden onder de verkondiging van uw woord. En dan nog zonder God, zonder Christus, zonder hoop, vreemdelingen van de verbonden der belofte. O mag het uur van uw aanbiddelijk welbehagen vanmiddag zijn aangebroken. Ik zag u vertreden in uw geboortebloed. En er was geen oog die medelijden met u had. Maar ik zeide in uw bloede, leef, ja leef. Heere, dat wonder van levendmaking wil het werken onder ouderen en jongeren. U hebt het toch beloofd, de ure komt en is nu. Dat doden, geestelijke doden, zullen horen de stem van de Zoon van God en die zullen leven. En dat leven is echt leven. Gaat vanmiddag over leven. Maar Heere, bovenal dat leven, dat geestelijke leven, dat eeuwige leven, wat nooit meer kan sterven. Zou u dat willen verwekken? Zou u dat willen versterken waar uw hand begon? O, wil de verkondiging van uw woord dienstbaar stellen, tot ontdekking van schadelijke wegen, tot ontgronding van mensen die bouwen op eigen gerechtigheden. Maar mag de prediking door uw geest ook dienen tot versterking van het geloof. Heere, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. Wil u in alle strijd, want het geestelijke leven kent toch zo'n strijd. Die driehoofdige vijand die niet aflaat hen aan te vechten. En in zichzelf zo zwak, niet één ogenblik staande blijven. Maar wil door de kracht van uw geest het geloof versterken, de liefde verwakkeren, de hoop verlevendigen. Mogen we zo de gemeente voor uw aangezicht neerleggen. Blijf niet wegens onze gebreken vergeweken, Maar u hebt het toch beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden komen. En waar u komt, daar brengt u alles mee. Zo slaan wij het oog op onze God, totdat hij ons genadig zij. Maar Heer, wil ook denken aan alle tijdelijke zorgen en noden. We komen ook op de rustdag samen om uw naam openlijk aan te roepen. Om van u te begeren alles wat nodig is. Wil u de rouwdragende door heil verheffen. Wil u zijn met de zieken, langdurige zieken thuis. Die middelen ondergaan, wil u ze zegenen. Heer, wij bidden u ook voor allen in het Icasia ziekenhuis. Mogen uw ogen open zijn over dat ziekenhuis. En wil u gedenken die met ons mogen meeluisteren. U kent ze in de stilte van de kamer. U weet de omstandigheden. Eenmaal ging u naar Bethesda. En u bezocht daar een zieke, 38 jaar. Zou u het vanmiddag willen doen door uw woord en geest. Jongeren of ouderen willen bezoeken. Zou u naar het lichaam alles willen schenken wat nodig is. Maar bovenal, Heere, die enige troost in leven en in sterven te mogen kennen. Gedenk u zo. Geef de doktoren de wijsheid. Geef het verplegend personeel de liefde in de dienst van de barmhartigheid. En mag het leven ook in dat ziekenhuis bovenaan staan. Aan het begin en aan het einde. Breid zo uw vleugelen uit. Heere, we bidden u voor onze mensen met een beperking in de gemeente. Zij verstandelijk of lichamelijk, wil u hen sterken, wil u genade in hun harten verheerlijken, wil u alle die hen omringen liefde en kracht en wijsheid geven. We bidden ook voor het onderwijs, wil u zegen het onderwijs aan onze kinderen, Heer, het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, wil u bestuurlijk wijsheid geven, wil u leerkrachten en docenten, elke dag de verantwoordelijkheid doen gevoelen. En mag het zijn welzalig zij of hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Mogen onze kinderen worden onderwezen voor een plaats in de maatschappij. Maar bovenal, Heren, mogen de scholen nog zijn planthoven des Heren. Denk aan jongeren die studeren. Wil ook daar op die plaatsen iets schenken van de genade van Daniël. Om te mogen staan te midden van de golven van de secularisatie in ons land. Hou u onze jonge mensen vast. Bewaar het pand u toebetrouwd. Heren, zo hebben wij veel te vragen. We bidden u voor deze wereld in nood. Wees nog met innerlijke ontferming bewogen over uw schepping. Wil u alle pogingen die worden aangewend zegenen. Daar waar oorlogsgeweld woedt. Daar waar mensen moeten vluchten van huis en haard. Daar waar honger wordt geleden door droogte, wil u er nog in voorzien. Denk u, Heren, aan uw kerk, die vervolgd en verdrukt wordt in deze wereld. Mag het bloed van de martelaar en het zaad van de kerk zijn. Schenk u die christenen de volharding. Mogen ze zien op de overste leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En die nu zit aan uw rechterhand. Heere, geef u de genade van de volharding. En wil u in alle moeite en verdriet genadig doen ervaren. Dat u niet begeeft of verlaat die het van u verwachten. Maar denk ook aan uw kerk in ons vaderland. Ze is verdeeld en verscheurd. Heere, wil u de muren in Sion afbreken. En wil u de muren om Sion bouwen. Wil u nog dwars door alles heen die ene heilige algemene christelijke kerk vergaderen. En breng u, kon het in uw raad bestaan of bijeen. Wat één is in het werk van de drie enige God. Geef u maar, Heere, te zien dat u alleen dat kunt werken. We bidden voor de kring van onze gemeente. De arbeid op onze theologische school mogen we die u bevelen. Heere, denk u aan de docenten, ook aan onze rector, dominee Moerkerk. In al zijn zorgvolle omstandigheden, geef u nog middelen opdat er nog herstel in die mogelijk zou kunnen volgen. En wees u hem bovenal nabij. Wil u de arbeid op de school zegenen? Denk u aan de broeders studenten wil u zichzelf toerusten aan uw voeten, die plaats met Maria aan de voeten van de grote leraar ter gerechtigheid. Maar mag de school een middel zijn? En wil u, mogen we het nogmaals vragen, de velden zijn wit en de arbeiders worden ouder en zijn weinig. Stoot u nog uit, Heer, verblijd nog. Mag het een onderdeel van het gebed van uw kinderen zijn, opdat ook het nageslacht de verkondiging van uw woord zou mogen hebben. Wil u daarin zelf genadig zijn en goed. Heren, wij bidden u voor de broeders van de Radenkerk. Sterk u de ouderlingen en diaken in de ambtelijke arbeid. Deze vakante tijd, veel arbeid die er is, doe ze dienen uit kracht die u verleent. Mogen de ouderlingen wel regeren. Geef de diaken in de dienst van de barmhartigheid wat nodig is. En mag zo onder hen worden ervaren waar liefde woont. Gebied de Heere zijn zegen en wil die arbeid gebruiken tot verheerlijking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Grote hoorder van het gebed, neem alles weg wat in de weg staat. En zou u vanmiddag willen rijden op het woord van uw waarheid, schenk u de opening van uw woorden. Geef uw dienaren waar ze ook de kans op beklimmen, onder welke naam ook, maar als u van hen af weet, beschaam hun stille hoop niet. Sterk uw dienaar, de boodschap is overdacht. Wil u ook in deze leerdienst uw geest schenken? En zouden wij het mogen verstaan? Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Opdat ook het zesde gebod ons schuldig zal stellen, ons zou uitdrijven tot die gezegende fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid van het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. O ontfermende God, aanschouw ons in hem, van wie wij vanmorgen hebben gehoord dat hij des doods schuldig is verklaard en hij zweeg, opdat doodschuldige moordenaars het zouden mogen horen: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Leer u dat geheim, dat heilgeheim, aan jongeren en ouderen. En gebruik daartoe uw woord, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 52. Daarvan de versen 2, 3 en 6. Psalm 52, de versen 2. Uw tong die toelegt om te schaden en als een scheermes snijdt. En wat er verder volgt, 2, 3 en 6 van Psalm 52. En ook vanmiddag zullen uw gaven worden gevraagd. Eerste rondgang voor de kerk, tweede voor de diaconie, derde voor de aflossing van de schulddelging van de kerk. Heere, zegenen u en uw christelijke handreiking. Gewijd onderbiddend opzien om de leiding en de hulp van de Heilige Geest, willen wij vanmiddag samen overdenken zondag 40 van onze Heidelberger Catechismus, de vragen 105, 106 en 107. Heidelberger Catechismus zondag 40, waar het volgende wordt gevraagd en geantwoord. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik, mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen, onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwetsen, of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg als wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover zondag 40. Gemeente, we schrijven onder deze zondag vanmiddag: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En we letten op drie aandachtspunten. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. In de eerste plaats letten we op de zonde die verboden wordt. Dat vinden we voornamelijk in vraag en antwoord 105. Wat wordt er nou in dat zesde gebod verboden? Als we onze naasten niet mogen doden, maar nog veel meer. Dat gaan we straks overdenken. De zonde die verboden wordt. In de tweede gedachte willen we letten op de wortel die ontdekt wordt. Vraag en antwoord 106. Het lijkt erop alsof als je niet doodslaat, dat je er vanmiddag goed afkomt. Nee, de wortel die ontdekt wordt. Dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn, wraakgierigheid, haat. En de Heere houdt dat voor doodslag. En in de derde plaats horen we over de liefde die geboden wordt. In vraag en antwoord 107. Dus het gaat over: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En we horen daarin de zonde die verboden wordt. De wortel die ontdekt wordt. En de liefde die geboden wordt. Gemeente, jongelui, we zijn bezig met de tweede tafel van Gods heilige wet. Die wet die God op Horeb heeft gegeven. Waar dat miljoenenvolk stond aan de berg Sinaï. Die rokende berg van Gods heiligheid. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En je weet, die eerste geboden gingen over de verhouding tot de Heere. Over zijn wezen, wie hij is. Over zijn dienst. Over zijn naam. Over zijn dag. Maar nu zijn we bezig met de geboden van de tweede tafel. Nu gaat het over de verhouding tot onze naaste. Geboden die dienen tot bescherming van onszelf, tot welzijn van de samenleving. Geboden die eigenlijk als een schild door de Heere gegeven zijn. En we zien het hoe schadelijk het is voor een samenleving. Als die 10 woorden van de Horeb aan de kant worden gezet. Hoe heilzaam zou het zijn als onze in de achterliggende week geïnstalleerde Tweede Kamer meer oog zou hebben voor die 10 woorden van God. Dat gelooft u toch ook, dat geloof jij toch ook. Dat het in een gezin en in een samenleving zo heilzaam is als het is naar de wet en naar het getuigenis. Want dan heeft die tweede tafel eigenlijk als een schild rondom het menselijke leven. Vorige keer hebt u gehoord dat God waakt over het gezag, gehoorzaamheid, in alle facetten van het menselijk leven. En vanmiddag hoorden we over hoe nou de Heere waakt over het leven. Hoe de Heere waakt als een schild over dat door hem gegeven leven. En de volgende keer gaat het over het waken over het huwelijk en over het bezit en over de naam. En uiteindelijk het 10e gebod legt de nadruk op het hart, op het begeren. Vanavond het 6e gebod. God sprak deze woorden. Gij zult niet doodslaan. Het Hebreeuws zijn maar 2 woorden. Maar gemeente, wat ligt er in die 2 woorden? Een uitgebreide stof om te overdenken. Het gebod is zeer wijd. Dat zien we al in de uitleg van de catechismus. 2 woorden, gij zult niet doodslaan. Die krachtige stem van de Heere klonk daar in de Sinaï. Maar vandaag zou je zeggen, wat is het een zwakke, machteloze stem. Dat gebod, gij zult niet doodslaan, dat klinkt in een wereld vol geweld. In een wereld vol onrust en wrevel, moord en doodslag. Gij zult niet doodslaan. Gij staat in het enkelvoud. Het is dus een persoonlijke zaak. Gij, jong, oud, wie wij ook zijn, gij. Het gaat er niet over wat een ander doet. Het gaat vanmiddag niet over alle mogelijke criminaliteit die wij met huiver zien. Gij. Nee, niet wat de massa vindt. Wat een ander doet. Gij, ook jij. Al is je geweten misschien zo afgestompt. Omdat je geweten gevoed wordt door alle mogelijke lectuur van moord en doodslag. Omdat je geweten gevoed wordt doordat je uren zit te gamen en met genoegen de een na de ander dood maakt. Ik hoop niet dat dat bij jou zo is. Maar gemeente, wat kan ons geweten afgestomd raken als het gevoed wordt door films met moord en doodslag? Als het gevoed wordt door allerlei spelletjes en lectuur, waar moorden eigenlijk geen zonde is. En waar al de 10 geboden worden overtreden, de ene moord na de andere. Ook tegen zulke mensen klinkt het vanmiddag. Gij zult niet doodslaan. Nee, het gaat niet om het doden van dieren of andere dingen. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws, gij zult niet wederrechtelijk doden. Gij zult niet vermoorden. Het is opvallend dat dat Hebreeuwse woord nooit gebruikt wordt voor het doden van de Heere. Als de Heere mensen dood, wordt dit woord niet gebruikt. En ook niet voor doden in oorlog. Ook niet voor executie, als de overheid iemand de doodstraf heeft opgelegd. Dan wordt dit woord niet gebruikt. Hier gaat het niet over. Dit gebod is dus ook geen argument voor allerlei pacifisme. Dit gebod is ook geen argument tegen de doodstraf door de overheid. Het gaat over wederrechtelijk vermoorden. Dat is verboden, gij zult niet. Eigenlijk moet je bedenken bij dit gebod, Het gaat over de eerbied voor het leven. Het gaat over het leven wat God heeft gegeven. En wat God beschermt. Wat is ons leven, jongens en meisjes, ouderen? Wat is ons leven een kostbaar bezit? Er is niets mee te vergelijken met leven. Met al het kennen en kunnen is niemand in staat om leven te maken. Is niemand in staat om leven te onderhouden. Al heeft u het ook misschien wel gehoord of gelezen. Er zijn weer ontdekkingen gedaan dat bij muizen, dat ze weer veel langer kunnen leven. En dat geeft al hoop en moed dat misschien straks zelfs wel mensen 100, 200 jaar kunnen worden. Nooit, maar dan ook nooit, zal de wetenschap leven kunnen geven, leven kunnen onderhouden, leven kunnen beschermen. Ons leven is een geschenk, is een gave van de levensbron, van de God van het leven, van die God die leven geeft. Het is een geschenk van zijn goddelijke almacht, alle leven wat er mag zijn. Er staat ergens in de schrift, al wat de mens geeft, huid voor huid zal hij geven voor zijn leven. Dat is leven van groot belang. De Heer wil het onderhouden en wil het beschermen. En vandaar is ook het zesde gebod gegeven. Want weet u, door het doden van een mens wordt eigenlijk Gods werk aangetast. Door het doden en vermoorden van een mens wordt Gods beeld, wat hij afgedrukt heeft in een mens, beschadigd en zijn eer wordt gekrenkt. En daarom de wacht bij het leven, daarom zijn bijzondere zorg, zelfs over dat musje wat van het dak valt, zelfs over de jonge raven die roepen, de grote schepper aller dingen, die waakt over het leven. En weet u wat zo telkens weer opvalt? De eerste twee hoofdstukken, dan is dat leven, lieven, loven. Dan mag de mens, dan mogen wij in onze eerste ouders afgebeeld leven in het paradijs. Maar dan volgt Genesis 4. Daartussen ligt Genesis 3. In Genesis 3, waar de mens moed en vrijwillig opstond tegen God, in onze val en onze ongehoorzaamheid de bron van het leven hebben verlaten en ons losgescheurd. Dan zie je wat die opstand tegen God uitwerkt. Dan is er ook geen respect meer voor ander leven. Kain en Abel. Wat liefde was, werd haat. Denkt u er wel eens over? Of praat u altijd maar over de val en daar wil u ook over horen. Dat moet gepreekt worden door de val van de mens in Adam, jazeker. Maar hebt u daar wel eens verdriet over? Dat je geschapen bent door die levensbron, de schepper van alle leven. En dat in het hart van de mens naar zijn beeld geschapen was ware liefde, gerechtigheid, heiligheid. Maar in onze afval van God werd wat liefde was haat. Haat tot God, haat tot onze naast. Gelooft u het eigenlijk? Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Geloof je dat? Dominee, u dacht toch op zo'n zonnige zondagmiddag dat ik hier niet zou zitten als ik dat niet geloofde? Als dat nou echt waar was, dan zou ik de dag vandaag wel anders invullen. Dan zou ik toch niet twee keer hier naar de Zuiderhavenkerk komen. Als ik nou echt geneigd was om God te haten, dat zijn o zoveel mensen rondom ons heen. Het licht van de Heilige Geest, zaligmakend overtuigd, laat zien wie wij zijn voor God. En dan gaan we er iets van verstaan, wat liefde was. Dat werd haat. En dat is nou het wonder van de waarachtige bekering. En daarom roept ook het zesde gebod tot bekering. Want dan stort die grote schepper, de heilige God, liefde uit in je hart. dan wordt wat haat is liefde. Dan ga ik God weer in beginsel lief hebben. En mijn naaste als mijzelf. O, daarom wordt ons hier getekend de zonde die verboden werd. De Heer heeft tot Noach gezegd. U kent de tekst en de bewijsteksten allemaal. Die moet u altijd maar thuis nalezen. Die bij de catechismus zondag staan. Die zijn van groot belang. Het is gegrond in het woord van God. Laat dat zien. Maar de Heer heeft tegen Noach gezegd. Wie des mensen bloed vergiet. Diens bloed zal vergoten worden. En daarom is het heel terecht. Dat de doodstraf door de overheid moet worden gehandhaafd. Staat ook aan het eind van antwoord 105. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren en te straffen, zou je zeggen. Al moet dat in grote zorgvuldigheid gebeuren. Vaak wordt er gezegd dat hoort bij de wetten van het Oude Testament, dat hoort bij de ceremoniële wetten. Nee, er staat bij in Genesis 9, want God had de mens naar zijn beeld geschapen. En vandaar. Het beeld van God, al zijn we dat kwijtgeraakt, maar het beeld van God is de grond waarom de Heere de doodstraf heeft ingesteld. De overheid draagt het zwaard naar Romeinen 13 niet te vergeefs. En daarom moet de overheid straffen en in ernstige gevallen ook met de doodstraf, welke argumenten men ook aanvoert. Maar het al zo zegt de Heere is zo van groot belang. En gehoorzaamheid is beter dan offeranden. We leven in een tijd waar wij humaner en barmhartiger zijn als de Heere. Waar de mensen oproepen tot bepaalde barmhartigheid. En als we dat zien in het licht van die barmhartige God. O, dan moeten we vanmiddag belijden. Die zijn geboden heeft gegeven tot zoveel heil. Daarom mag een mens nooit eigen rechter zijn. Daarom mogen we nooit op een eigen manier onze wraak halen. De Heer Jezus heeft gezegd in het hoofdstuk van vanmorgen. Keer uw zwaard weder in zijn plaats in Gethsemane tegen Petrus. Want allen die het zwaard nemen zullen door het zwaard vergaan. Nooit geen eigen rechter spelen. Maar wel de overheid die het zwaard niet te vergeefs draagt. Die schuldig is aan de opdracht die God hen gegeven heeft. Ze moeten de misdaad, de overtredingen weren en straffen. En daarom ziet u eigenlijk, als je de kern van dat prachtige antwoord 105 ziet, gaat het eigenlijk over drie dingen. Dat ik, en dan in de eerste plaats mijn naaste, en dan halverwege mijzelf, en aan het eind de overheid. Er zijn dus drie zaken betrokken bij dit gebod. Mijn naaste, mijzelf en de overheid. Hoe ga ik om met mijn naaste? Dat is eigenlijk de eerste vraag die uit dit gebod tot u komt. Gemeente, hoe gaan we om met onze naaste? Wie is mijn naaste? U kent de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Naaste. Dat zijn degenen die naast je staan, de medemens. En de dichtbijzijnde naaste hebben u vorige keer over gehoord. Dat zijn mijn ouders. En alle die over mij gesteld zijn. Dat ik mijn naaste. En die mag ik vier dingen. Er zit heel veel structuur. Je verbaast je altijd weer over de helderheid en het licht. Wat Ursinus en Olivianus mochten ontvangen. Om ook bij dit gebod weer aan ons voor te houden. Wat mag ik niet met mijn naaste? Ik mag hem niet onteren, haten, kwetsen, doden. En dat mag ik niet doen met mijn gedachten, niet met mijn woorden, niet met enig gebaar, nog veel minder met de daad. Voel je het opklimmen erin? Ik mag tegenover mijn naaste, die mag ik niet onteren. Wat is dat onteren? Dat is hem schande aandoen, dat zijn leven bitter maken. Hem tot schande maken. Haten. Dan komt er iets van die vijandige gezindheid naar voren. Mijn naaste haten, zijn leven ondraaglijk maken. kwetsen. Dat komt al meer dichter bij lichamelijk letsel. Kwetsen, lichamelijk of ook psychologisch kwetsen, zijn ziel kwetsen en wonden. En dan uiteindelijk maar nog veel minder de daad. Dat is het alleringrijpendste. Iemand van het leven beroven. Gewelddadig het leven beroven. Dat is de brutste openbaring van de overtreding van dit gebod. Mijn naaste, toe, leg uw leven er eens naast, jong en oud. Mijn naaste met gedachten, woorden, gebaar, met de daad. Wat kunnen ze kwetsen? Niet met onze gedachten. Wat kunnen we met wraakgevoelens over de wereld gaan? Wat kunnen we in onze gedachten iemand vermoorden? Het kan zomaar in je opkomen. Ik wenste wel dat hij dood was. Ik zou om zijn nek wel. Gedachten. Dat houdt God voor een moord. Dat houdt de heilige, alwetende God voor een doodslag. Woorden. Oh, wat is daar veel over te bedenken en te zeggen. Woorden. Addere vergif is onder hun lippen. Wat kunnen woorden vlijmscherp als een scheermes iemand doden? Nee, dan vloeit er geen bloed. Maar het kan iemands leven verkorten. Die vlijmscherpe, vernietigende woorden. Anonieme brieven. SMS'jes of appjes met gruwelijke verwensingen. Woorden. Hoe gaat het bij jou in de klas? Bij jullie op school? Dat verschrikkelijke woord wat je steeds meer hoort, ook op onze scholen. Pesten. Weet je dat alles te maken heeft met het zesde gebod? Weet je dat als je daaraan meedoet, dat God je voor een moordenaar houdt? Met gedachten, met woorden, met enig gebaar, nog veel minder met de daad. Onteren, kwetsen, haten. Wat een ontzaglijke zaken liggen in dit antwoord verklaard. Psalm 64 zegt het zo treffend. Daar lezen we in over die scherpe tong, die hun tong scherpen als het zwaard. Ik las bij Jacob Cats, van de oude dichters van ons vaderland. Het scherpste wapen dat ik ken, is het gouden puntje van mijn pen. Daar moet u eens over denken. Nee, dat gouden puntje van die pen niet. Maar met appjes en sms'jes en wat voor berichten. Wat kunnen we met woorden mensen kwetsen? Wat kunnen we met woorden het leven van iemand ontzaglijk zuur maken? Gebaren. Ik hoef ze toch niet voor te doen, jongens. Met gebaren in het verkeer. Agressief. Met een kort lontje. Alle mogelijke gebaren. Waarmee we mensen kwetsen en onteren. Je voorhoofd wijzen. Op allerlei andere manieren iemand vernederen. Minachting laten blijken. O, laten we onszelf in het licht van het zesde gebod vanmiddag onderzoeken. Nog veel minder met daden, dat is de ergste vorm. Dat is de rijpste vrucht van de zonde. Maar weet u hoe dat ontstaat? Waar ontstaat een moord? In je gedachten, woorden, gebaar, daad. Denk eens aan Haman. We kennen Haman toch? Elke keer als hij vol eer dat paleis uitreed, dan zat daar die Mordechai. En toen ontstond er iets in zijn gedachten. En dat kwam uiteindelijk tot de daad. Hij had de galg al klaarstaan. Maar de Heere bewaart zijn kinderen. Hij zal ze in alle situaties omringen met zijn zorg. Maar ik wil daarmee zeggen, tussen gedachte en daad is vaak maar een kwestie van tijd. Is een kwestie van ontplooiing. Veel minder met de daad. En dan lezen we, niet door mijzelf of door anderen. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat bedoelt Ursinus daarmee? Gemeente, daar bedoelt hij mee, denk aan Isabel. Als Agab daar neerzit en hij wil zo graag dat stukje wijngaard wat ernaast ligt hebben. Dan zegt zijn vrouw Isabel tegen hem, ben jij nou koning? Ben jij nou koning? En dan een beetje, daar liggen chagrijn op de bank. Zal ik het voor je regelen? Nog door onszelf of door een ander. Mede verantwoordelijkheid als Nabot straks zijn leven moet geven voor de wijngaard. Adolf Hitler heeft misschien niet één Jood omgebracht. Maar hij is wel verantwoordelijk voor 6 miljoen. Daarom of door onszelf of door anderen. Die witte boorden criminaliteit. Liquidaties laten uitvoeren door anderen. Dat wordt hier al in 1563 in dit antwoord aangetekend. En wat is er een wijdte en een breedte in dit gebod? En wat is het 6e gebod ook naar aanleiding van zondag 40 een actualiteit? Of door onszelf of door een ander. Kijk eens naar David. Hij geeft Joab de opdracht om Uria vooraan te zetten. Doodslag. Mede verantwoordelijk. Dan moet ik u vanmiddag wijzen op de gruwel van de abortus. Moet ik u in het licht van dit gebod van het leven wijzen op duizenden en duizenden kinderen die in de moederschoot worden vermoord. Het land is vol, gaan we straks zingen, van duistere moordspelonken. Van waar het geweld ons grieft van wond op wond. Is dat eigenlijk nog zo? Bij die eerste demonstraties tegen abortus provocatus liep het Malieveld vol. Ligt u er nog wel eens wakker van? Liggen wij er nog wel eens wakker van, gemeente? Hoe er in ons vaderland wordt omgegaan met dat prille leven wat God de Schepper geeft. En dan het einde van het leven. De autonome mens die beslist over leven en dood. De hele discussie die in de achterliggende tijd zo levendig is opgelaaid. De almachtige God mocht het nog verhoeden. Hij regeert. Hij mocht bij de formatie nog zo willen regeren. Dat heel de materie over voltooid leven nog wat op de achtergrond raakt. We zijn toch een land met barmhartigheid. We zijn toch een land, zeggen vele volksregeerders. We zijn toch een land waar we mensen toch zomaar niet aan hun einde laten komen. Dat moeten we toch netjes regelen. Ja, 75 jaar en dan een klein beetje zo afwachten en over een paar jaar mag het op elke leeftijd. Gemeente, laten we het gebed vermenigvuldigen. Of God, die in zijn 6e gebod waakt over het leven, ook in deze omstandigheden nog wil regeren. De autonome mens, die optreedt als eigenaar van zijn leven. Maar er is een God die regeert, ook over mijn leven. Dus ook mijzelf niet kwetsen. Ook zo'n groot terrein. Zo'n teerterrein. Staat dat er niet, dat het gaat over suïcide, over zelfmoord. Maar iedereen kan het erin lezen. Ook mijzelf niet kwetsen. Als er mensen zijn die dat meegemaakt hebben. Wat is het ontzaggelijk teer en wat is het aangrijpend als mensen de hand slaan aan eigen leven en ongenodigd en ongeroepen verschijnen voor de rechterstoel. De Bijbel tekent ons verschillende gevallen. Onze oudvaders wijzen in de richting van dat de Heere zijn volk daarvoor bewaart. Ik wil toch ook in het licht van het 6e gebod vanmiddag zeggen dat er situaties kunnen zijn waar mensen zo onder de medicatie zitten. Eigenlijk niet meer weten wat ze doen. De Heere beslist. Maar laat het ons tot een waarschuwing zijn, ook vanuit dit gebod, mijzelf niet kwetsen, mijzelf niets aandoen. Dan wordt er in onze tijd zo gemakkelijk over gesproken. En toch laten wij zien wat er hier ons in dit gebod wordt verwoord. Laten we de nood van het leven niet uitspelen tegen de schrift en tegen Gods gebod. Laten we het kwade niet goed praten. Maar laten we in de nood elkaar de weg wijzen. In de grootste nood en benauwdheid heeft hij beloofd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal er u uithelpen. O, vlucht dan maar tot de genadetroon met al uw gedachten, met al uw strijd en al uw vragen. Want die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En de Heer is een Almachtige. Vlucht dan maar met je wanhoop naar zijn genadetroon. En smeek maar. Leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Ook niet moedwillig staat er in enig gevaar begeven. Overdreven roofbouw op je lichaam plegen. Door werken. Nou, u weet, wij moeten voor ons leven zorgen. Dat vraagt een periode van rust. Wat dacht u van overmatig veel eten, drinken, roken? Wat kan drank velen ons leven vernielen? Als een sluipmoordenaar die ons leven bedreigt. Wat denkt u van drugs? Al deze dingen zijn begrepen in het antwoord op het gij zult niet doden. Roekeloos rijden in het verkeer waar je je leven moedwillig in gevaar brengt. O, eigenlijk moeten we vanmiddag zeggen. Het gaat niet over moordenaars in het centrum van Amsterdam. Het gaat niet over verschrikkelijk moorden in Syrië en waar ook. Maar als de Heilige Geest ons iets laat zien, dan worden we moordenaars in de Zuiderhavenkerk. Dan wordt het vanmiddag gij, zei die man. Als we zien wat hier ons wordt verklaard, dan moet het ons uitdrijven naar de troon der genade. Dan moet het ons uitdrijven, verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Want de zonde die verboden wordt, het wordt nog erger. De wortel die ontdekt wordt. Twee keer maar staat er. Dat woord kennen we wel, hè, jongelui. Maar, het is wel zo, maar. Het eerste maar is 106. Maar dit gebod schijnt alleen van de doodslag te spreken. Is het eigenlijk niet een beetje overdreven van Ursinus en Olivianus dat ze al deze dingen erbij gaan halen? Er staat toch gewoon in dat gebod, gij zult niet doodslaan? Het schijnt. Ja, het schijnt. Maar het is niet werkelijk. Het gebod gaat veel dieper dan alleen doodslaan. De geestelijkheid van de wet wordt zo verklaard in de catechetisch onderwijs. Het gaat om de wortel. Daarom onze tweede gedachte, de wortel die ontdekt wordt. De wortel. De onderwijzer van de catechismus zet ons in de beklaagde bank. Ik zei al, wij moeten worden aangewezen als de schuldigen. Want wat is de wortel? Wat is een wortel? Dat weet de kleinste jongen of meisje in de kerk. Een wortel. Dan staat er onkruid in de tuin, misschien help je wel eens. En dan kan je al dat onkruid weghalen, dan ziet het er keurig uit. Maar in de grond zit nog iets. En één ding is zeker, binnen korte tijd woekert het weer van het onkruid. Want die wortel die zat erin, daar gaat het nu over een wortel. Die zit dus verborgen, die zit in de grond. Je kan nog zo netjes maken aan de buitenkant. Maar die wortel, maar God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag haat en zulks voor doodslag houdt. De Heere houdt die verborgen wortel, die haat hij en die houdt hij voor doodslag. Ons hart is arglistig, ons hart is een moordkuil. Ik lees in het evangelie wat uit het hart van de mens komen voort. Kwade gedachten, overspelen, hoererij, doodslagen. En in Jesaja lees ik, als gij uw handen uitstrekt, verberg ik mijn ogen voor u. Want u, als u uw gebed vermenigvuldigt, hoor ik u niet, want uw handen zijn vol van bloed. Het hart van een mens is een moordkuil. En daarom hebben we zo nodig, ontdekkend licht. De Heere moet door zijn Heilige Geest je overtuigen van je zonde. Maar de Heere moet ook ontdekken, weet je wat dat betekent? Ontdekken, dat deksel eraf halen. En dan kijk je in die put. En dan zie je wat er leeft in het hart van een mens. De wortel. Graaf maar dieper, mensenkind. Misschien bent u naar de kerk gekomen. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Dat dan de Heilige Geest vanmiddag die wortel zou willen openleggen in uw hart en leven. Graaf maar dieper, mensenkind. En gij zult grotere en meerdere gruwelen vinden. Er zijn vier wortels. Kijk maar in het antwoord. 106. Vier wortels. Nijd is een wortel. Haat, toorn en wraakgierigheid. Vier van die beginnende wortels van doodslag. Nijd. Wat is nijd? Dat is het woordje benijden. Dat is afgunst. Jaloezie. Kijken naar iemand, een collega, een vriend, een buurman, benijden, afgunst, zijn goederen, zijn eer, zijn naam, zijn bezit, nijd. Jullie kennen toch Jozef en zijn broers? Dat is nijd. En waar leidde dat toe? Dat leidde bijna tot moord. Ze hebben hem dan nog net in de put gedaan. Nijd. Haat. Haat is een tweelingbroer van nijd. Maar haat richt zich op de persoon. Nijd richt zich op zijn bezit en op alles wat hij heeft. En de haat richt zich op de persoon. Ik zei al, Agab. Met Elia. Die beroerder Israëls. En dan is er toorn. Toorn is ook een wortel van doodslag. Toorn, dat is de opwelling van drift. Mozes in Egypte. Daar lag die Egyptenaar al in zand. Mozes sloeg hem dood. David bij Nabal, hij zou hem vermoord hebben als Abigaël niet tussen beiden kwam. Toorn. En wraakgierigheid. Dat betekent, gierigheid betekent zoveel mogelijk vergaderen. Wraakgierigheid wil zeggen, zoveel mogelijk wrok vergaderen. Zo'n brandende begeerte om je te wreken. Ik zal hem. Ik zal hem. En dat blijven voeden. Wraakgierigheid. Tegenovergestelde van vergevingsgezindheid. Wraakgierigheid. Ik las ooit ergens de zin. Wraak en wrok wordt wrak. Moet je eens overdenken. In deze dagen waar zoveel mensen zo onverzoenlijk zijn in de wereld en in de kerk. Wraakgierigheid, zegt deze zondag, moeten we afleggen. Net als wapens, die moet je afleggen. Die wraakgierigheid afleggen. Want al deze dingen zijn de wortel van doodslag die God haat. Die de heilige toorn van de heilige God opwekt. De Heere haat de haat. En de Heere haat de toorn. En hij houdt het voor een doodslag. Hetzelfde gaat het niet alleen. Vanmiddag over aborteurs en over mensen in het criminele circuit die afrekeningen uitvoeren. Maar dan houdt God u, jou en mij voor een doodslager. Als dat nou vanmiddag is gebeurd, gij zijt die man. De Heere wijst u aan als een schuldig, als een overtreder van al de geboden Gods, ook van het zesde gebod. Want wie durft te ontkennen dat er nooit in zijn hart en leven sprake is van nijd, van haat, van toorn, van wraakgierigheid. Wie durft te ontkennen dat hij niet schuldig staat aan het zesde gebod? Durft u dat te zeggen? Is de zon nooit ondergegaan over uw toorn? Heeft u nooit iets van dat nijd gevoeld? O, dat u dan vanmiddag zou zien in het licht van Gods heilige wet. Maar de Heere laat zien, het gaat hier in het stuk der dankbaarheid. Maar de Heere wil ook de hoofdsom in de hand van Christus gebruiken. Als een kernbron van onze ellende. Als een tuchtmeester tot Christus. Die bittere wortel die spruit zo op. In huwelijken. In gezinnen. In de maatschappij. In de kerk. Die uitspruitende wortel van doodslag wordt zo zichtbaar. En waar de Heere zijn algemene goedheid meer en meer gaat inhouden. Daar komt die wortel meer en meer naar boven. Kan het ook zo vergelijken. Dan begrijpen de jongens en meisjes het. Een leeuw. Dat is best lief om te zien, toch? Zo'n leeuw, weet je, met die grote manen. Maar hij moet wel achter de tralies zitten. Dat is nou het voorbeeld waar het hier over gaat. Mensen kunnen zo lief lijken. Mensen kunnen zoveel lijken. Maar als de tralies van Gods algemene goedheid worden weggehaald, dan gaat Kain zijn broer doodslaan. Dan worden mensen wolven voor elkaar. En daarom dankzij Gods goedheid is er nog een samenleving mogelijk. Te midden van deze wereld die vol van onrust en wrevel is. Waar allerhande geweld, terroristische aanslagen, waar levens niet worden geteld, mogen wij door Gods goedheid nog zeggen dat de Heer in zijn algemene goedheid nog liefde geeft. Die tralies, daar mogen we God wel voor erkennen. Dan moeten we maar niet boven anderen staan. Ik moet denken aan professor Boerhaave in de 17e eeuw. Dat is een grote geneeskundige geleerde in Leiden. Stond bekend in heel Europa. En er was er bijna dagelijks in Leiden een terechtstelling. Er werden de mensen gebracht naar het schavot op een plein. En er liep er een hele joelende menigte achter. En die liepen allemaal te verblijden en te lachen. Die wilden dat meemaken. Er werd iemand opgehangen in het openbaar. En die grote geleerde, als het voorbij ging, die stoet met al die lachende en juichende mensen. Dan boog hij zijn knieën, die grote geleerde achter zijn bureau. En dan zei hij, o God, ik dank dat ik daar niet weggesleept word. Ik dank, dat is zelfkennis. Dat is kennis van het licht waar het hier over gaat, van die wortel. Als de Heere ons er nog voor bewaart. Daarom gemeente, we hebben nodig herschepping. We hebben nodig vernieuwing. We hebben nodig wedergeboorte. Want in de herschepping, in het wonder van die nieuwe schepping, opwekking uit de doden, levendmaking, waarvan zo heerlijk in het woord wordt gesproken, die God zonder ons in ons werkt, dan wordt er liefde uitgestort in het hart. Dan wordt Gods beeld weer hersteld in ons leven, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Het is zo noodzakelijk dat de Heer je hart vernieuwt. En die wortel van je hart, dat arglistige hart wordt vernieuwd. Dat is niet alleen nodig, maar dat is ook mogelijk. Dat kan nog vandaag. Zo'n hater van God en van de naaste. Ik zal, hoofdletter ik, stenen hart uit je vlees wegnemen. Je vlees een hart geven, een nieuw hart. En als je zult maken dat geen mijn wegen zult wandelen, mijn geboden zult houden. Ik zal mijn geest in het binnenste van u geven. Vraag het maar. Vanavond op je knieën. Of de Heer één druppel van die goddelijke liefde uitstort. Op dat roestige slot van je hart. Dan springt het open. En dan ga je naar God vragen. Dan komt er liefde tot de Heer. Ook liefde tot de naaste. Dat zien we nog kort in onze derde gedachte. Want er wordt niet alleen verboden. Maar we hebben nog een derde gedachte. De liefde die geboden wordt. We gaan er eerst van zingen. Met 74, 18 en 19. Psalm 74. Geef het wild gediert dat niets in het woen ontziet. De zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een gehate rover. Uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. Wat er verder volgt in 18 en 19 van Psalm 74. Thank you. gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. We zagen de zonde die in dit zesde gebod verboden wordt. Gebod is zeer wijd. We hebben iets gezegd van de wortel die ontdekt wordt. Vraag en antwoord 106. We letten nog kort op de liefde die geboden wordt. Vraag en antwoord 107. Tweede maar. Mens is niet zo gauw uitgepraat, toch? Maar. Het schijnt. Dat het alleen over doodslaan gaat. Maar. Is het dan genoeg dat wij onze naaste, onze medemens, zoals in die vorige twee vragen gezegd is, als we die niet doden, kan ik dan gerust naar huis gaan? Als ik nou eerlijk mag zeggen dat al deze dingen in mijn leven niet zijn. Tweede maar, tweede tegenstelling. Mens die vraagt, is het zo genoeg? Is het genoeg als ik het gebod zo hou? Als ik niet doe wat de Heere verbiedt, is het genoeg. Al deze dingen heb ik onderhouden. Wij vragen altijd graag, is het genoeg? In ons godsdienstig bestaan, is het genoeg? Nou, dit is het antwoord, nee. Want God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. En zijn schade zowel als mogelijk is afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Dus het is niet genoeg. Want liefde is de vervulling der wet. Het is niet genoeg. Wij hebben nodig liefde. Je zou kunnen samenvatten, God verbiedt haat. En God gebiedt liefde. De Heere vraagt zijn beeld terug aan de gevallen mens. Nooit kunnen wij aan die norm voldoen. Nooit zal het zijn genoeg. Wij moeten onze naaste lief hebben als onszelf. Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij ook al zo. Want dit is de wet en de profeten. En dan komt de vraag vanmiddag, wie is mijn naaste? Ik zei al, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat is een buitenlander. De priester en de leviet gaan voorbij. Samaritaan. Wie is mijn naaste? Ook in de tijd waarin wij leven, met allerlei discussies. Wie is nou mijn naaste? Ver weg of dichtbij? Wie is mijn naaste? Weet je wie uw naaste is? Ook diegene die u zo onheus bejegent. Ook die nare vent. Ook diegene op je werk die je nou altijd dwars zit. Ook zij die het bloed onder je nagels vandaan had. Onze naaste. Moet je nooit zeggen, dat kan niet. Moet je nooit zeggen, dat is niet mogelijk. Maar dan moet je vragen, Heere. Schenk mij die wonderlijke liefde, leer mij lief hebben, leer mij naar uw wil te handelen, leer mij door uw goddelijke genade, hebt u vijanden lief, zegent hen die u vervloeken. Ben u al toe aan 490 keer? Hoe vaak moet ik vergeven? 7 × 70 keer. Mijn naaste lief hebben, mijn naaste dienen. En ik moet dat bewijzen, staat er. Bewijzen. Niet praten, maar bewijzen. Met woord en daad laten zien dat ik door goddelijke genade begeer. Mijn naaste lief te hebben. Er worden er een aantal zaken genoemd. 5 keer wordt er gesproken. Geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid, vriendelijkheid. Ik ga dat nu allemaal niet uitwerken. Moet u zelf voor uzelf maar eens in stilte mediteren. Dat moeten we met onze naasten doen, geduld hebben. Weet u wat ik daar wel van wil zeggen? Als je nou eens 1 keer goed nadenkt, hoeveel geduld die heilige rechtvaardige God met jou, met u heeft. Al zoveel jaar kan u dan geen geduld opbrengen voor uw naaste. O geduld, staat er, zachtmoedigheid. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Zachtmoedigheid, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. O, hierin wijst Christus ons zo'n weg. Vriendelijkheid in woord en gebaar. Barmhartigheid, een warm hart voor onze naasten. Vriendelijkheid, nee, je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. Maar vriendelijkheid, woord en gebaar. Geen zuur gezicht, maar een vriendelijk woord. Gemeente, u begrijpt, dit zijn geen vruchten van onze wortel. Dit zijn geen vruchten van de wortel van ons bestaan, van ons vlees. Maar dit is een vrucht van de Heilige Geest, Galaten 5. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, barmhartigheid, goede tierenheid, goedheid, zachtmoedigheid, matigheid, langmoedigheid. Vruchten van de Geest, die de Geest uit Christus neemt. Die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Die grote wetsvervuller, Christus Jezus, die 33 jaar hier op aarde het in praktijk heeft gebracht. Er is er maar één die zo heeft geleefd, jegens al zijn naaste geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid heeft bewezen. En u kan het alleen door wedergeboorte en geloof, als we deel mogen hebben aan Christus. We hebben vanmorgen gehoord, die gescholden werd niet wederschold, als zijn leed niet dreigde. Die gevraagd heeft voor de vijanden die hem met nagels aan het vloekhout sloegen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Die vruchten uit Christus, komen die in uw leven openbaar? Of praat u misschien heel degelijk? Maar komen die vruchten dat bewijzen van de liefde tot God, maar ook de liefde tot de naaste, komen deze vruchten vanuit Christus, door het geloof. Gun door het geloof in Christus krachten. Om ook dit gebod te doen uit dankbaarheid. Dan zal het in het leven openbaar komen. Hoe dichter leven bij Christus, hoe meer hem nodig. Hoe meer deze vruchten van heiliging in uw leven openbaar komen. De vruchten ook ten aanzien van de naaste. Dan staan er nog twee dingetjes. Zijn schade moeten we zoveel als mogelijk eens afkeren. Dus we moeten zoveel mogelijk het goede voor onze naasten zoeken. Schade afkeren. Uit liefde helpen in de nood. Zoveel als mogelijk is. En we moeten onze vijanden, staat er, goed doen. Dat is gauw gezegd. Maar nou onze vijanden zien als medeschepselen van God. Onze vijanden zien als medeschepselen door God gegeven. Dan zullen we vurige kolen op hun hoofd leggen. O, dan mag dit zesde gebod ons uitdrijven. Tot die God en Christus van Stefanus. Want dat zijn nou kenmerken van genade. Kenmerken van een leven dicht bij Christus. Als Stefanus bidt, reken hun deze zonde niet toe. Terwijl de stenen zijn lichaam beuken. Terwijl die diaken vol van de Heilige Geest ineenzakt. Is het zijn gebed, ziende op die staande Christus in de hemel. Vergeef het hun, reken het hun niet toe. Dat is de praktijk van het antwoord hier van zondag 40. Gemeente, we gaan naar huis. De spiegel van het zesde gebod is u in alle gebrek voorgehouden. En er staat zo treffend aan het begin. Wat eist God? Het is een heilige eis van God. Legt u die zo naast u neer? Hebt u uw eigen argumenten en gaat u gewoon verder? Als u nou onbekeerd bent, bid dan eens om de verlichting, de zaligmakende verlichting van de geest. Of u mag zien, die kenbron, die wortel van haat in uw hart. Of u door genade mag leren een schuldige. Al Gods geboden overtreden, het zesde gebod nooit in waarheid gehouden. Om als een schuldige aan de voeten van die gezegende, barmhartige en genadige God aan zijn genade troon te liggen. Dat het gebod zou mogen uitdrijven. Net als die doodslager, weet u wel, dat was dan wel niet bewust. Dat was als per ongeluk iemand een moord beging. Als er een doodslager was in het Oude Testament, dan mocht hij vluchten naar de Vrijstad. Dat je nou door Gods geest zo ontdekt werd aan je schuld. En je ogen open gingen als een moordenaar en een doodslager. Als een overtreder van het zesde gebod. En de bloedwreker in je leven geleerde kennen. Dan zou er een vluchten komen naar de Vrijstad, Jezus Christus. Die Vrijstad is nog wagenwijd open. Voor overtreders van het zesde gebod. Er is vergeving. Zeg alstublieft niet als Kain. Kain heeft het uitgeroepen, mijn zonden is groter, mijn misdaad, dan dat ze vergeven worden. Op Golgotha is het bewijs. Dan gaan we nog een ogenblik naar Golgotha aan het einde van dit gebod. Drie kruisen. En aan dat ene kruis hangt de zaligmaker. En aan die andere kruisen hangen twee doodslagers. Moordenaars. Wij zouden vandaag zeggen terroristen. Die een terroristische aanslag tegen de Romeinen hebben gedaan in Jeruzalem. En daar hangen ze. En ze lasteren. Kan er voor zo'n moordenaar nou nog genade zijn? Is dat je heilbegeerige vraag? Is dat de vraag van uw leven? Zie dan daar aan het kruis. Daar hoor ik een belijdenis van schuld. Vreest gij ook God niet? Daar ga je hetzelfde oordeel uit. Daar gaat hij zijn makker waarschuwen. Twee doodslagers. Twee moordenaars. Dan gaat hij zijn makker waarschuwen. En gaat hij hartelijk belijden, wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben, verdiend, verdiend. Maar dan klinkt ook de vraag, is er nog een middel? Is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan? Gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dan mag die boetvaardige zondaar, die boetvaardige moordenaar met zijn handen vol bloed, die mag horen dat er is ander bloed. Het bloed der verzoening, het bloed van het Lam Gods. Dat reinigt van alle zonden, ook tegen het zesde gebod. Dan mag een moordenaar ingaan in het hemelse paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En kinderen van God, we zijn in het stuk van de dankbaarheid. Het gaat over het leven en de praktijk, hoe we komen tot die enige troost. De weg die de Heere daarin houdt, van ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik denk aan vraag 115. Kunnen dan, waarom moet die wet nog zo scherpelijk gepredikt worden, als toch niemand ze kan houden? Dan wordt het gebod u vanmiddag gepredikt, kind van God. Opdat u uw leven lang uw zondige aard hoe langer hoe meer leerde kennen. Maar ook des te begeeriger zou zijn naar de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Dat dan dat de vrucht mag zijn in het leven van Gods kinderen. Dat die wetsprediking u mag uitdrijven naar Christus Jezus. Want Hij is het leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En dan dat zesde gebod onder het verzoenende bloed. Te mogen zien, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Want wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons in aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Dan mag door het geloof worden gezien, dat nu de vergeving en de zaligheid, maar ook de heiliging alleen ligt in Christus Jezus. En dan zal het gebed van Gods kinderen zijn, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, opdat ik God mag liefhebben boven alles, en mijn naaste als uzelf. Weet je wat we zeggen? Kon het zijn met hart en mond, o God, wees mij, de doodslager, genadig, om Jezus wil. Amen. Heere, uw gebod is zeer wijd. En wij zijn gesteld voor die heilige tafel. Maar zou u willen geven dat we niet in die spiegel zouden zien en zouden doorlopen. Maar dat u door de kracht van uw geest zou aanzeggen, jij bent die man, die jongen, dat meisje, die vrouw. Opdat we door schuldbesef getroffen en verslagen aan de genade troon zouden komen. Zouden vluchten tot die fontein die geopend is tegen de zonde, tegen de onreinheid van het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. En mag in het leven van uw kinderen, uit de geloofsgemeenschap van Christus, iets van deze levenswandel openbaar komen. Wat zouden we er goed mee zijn, in de gemeente, in de gezinnen, in deze maatschappij, als mensen zouden mogen zien, ziet hoe lief zij elkander hebben. Heere, ga zo met ons. Mag er iets van de zondag meegaan de week in? Meestal is het andersom. Maar zou er iets van de prediking mogen meegaan in de gedachten en in ons hart? Zegenen iedereen zijn goddelijk beroep. De plaats waar u ons gesteld hebt, zegen de arbeid van onze handen. Denk aan de moeders in de gezinnen. Geef ook hen de arbeidsvreugde en de liefde tot, als die er mogen zijn, de jonge kinderen. De wereld gunt ze die plaats niet meer. Maar ze uw aangezicht willen doen lichten, ook over de gezinnen. Heere, gedenk ons zo in alles. Als wij niet meer kunnen werken, maak ons met uw wil vereend. Als er voor ons geen werk is, wil u er dan in voorzien. Heb zo dank voor alles wat u gaf op deze dag. Doe verzoening over alle zelfbedoelen. En mogen we vluchten tot die fontein, opdat het waar zou mogen worden. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men love hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen na, amen. Psalm 51 vers 7 zingen wij tot slot. En namens de kerkraad maak ik u nogmaals bekend. De berichten zijn vanmorgen aan u bekendgemaakt en die blijven nog hetzelfde. 51 vers 7, tot slot. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.